Ja, prachtig om te zien wat allemaal gebeurt in het gezin van God, in ons huisgezin. En ja, we mogen ook vanochtend weer ons verdiepen in het woord van God. En we zijn al een jaar lang bezig in het evangelie naar Matteüs. En daar gaan we vanochtend ook weer lekker verder in. Je mag opzoeken Matteüs 17. En in Matteüs 17 wordt de verheerlijking van Jezus op de berg beschreven. En ik denk dat het een van de meest bijzondere momenten was tijdens het mens zijn van Jezus op aarde. Een glorieus moment. Laten we het samen lezen, Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. En Petrus was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij. Hij raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen? En hij antwoordde, Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de doper doelde. De verheerlijking van Jezus. Petrus is bij deze gebeurtenis. En op het einde van zijn leven zegt hij in 2 Petrus 1 vers 16. Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid, de grootheid van Jezus gezien. Petrus is bij zoveel momenten geweest. Hij leefde met Jezus, hij heeft kostbare tijd met Jezus doorgebracht. En Petrus heeft grote wonderen en tekenen zien gebeuren. Hij heeft gezien hoe zieken werden genezen. Hoe mensen werden bevrijd die vastzaten aan de duisternis. Hij heeft gezien hoe blinden weer konden zien, hoe lammen weer konden lopen. Hij heeft zelfs gezien hoe doden opstonden en het leven ontvingen. Maar in al deze grote dingen, in al deze wonderen en tekenen, is het dit moment, de verheerlijking op de berg, wat Petrus beschrijft als het moment dat hij de grootheid van Jezus mocht zien. Hoe zit het met jou? Ik denk dat iedereen die hier zit, maar ook iedereen hier buiten, de hele wereld, houdt van de dingen van Jezus. Misschien geloven ze niet in Jezus. Misschien weten ze het niet. Maar iedereen houdt van liefde, van leven, van vrijheid, van kracht. En alles is te vinden bij Jezus. Maar slechts een kleine groep houdt van Jezus om wie hij is. En dit moment van heerlijkheid is een moment dat Petrus Jezus aanschouwt zoals hij is. De Zoon van God, hoog verheven boven alles en iedereen. En Petrus ziet zijn grootheid. Petrus, Johannes en Jacobus, die aanschouwen Jezus in zijn heerlijkheid. En ze kunnen niet anders dan neervallen en hun gezicht bedekken. Omdat ze overweldigd worden door de glorie van dit moment. En lieve broers en zussen, mijn vraag is, wanneer heb jij voor het laatst zo'n moment in jouw leven meegemaakt? Dat het jou niet ging om wat Jezus jou te bieden had. Maar dat je zo onder de indruk was van wie hij is. Dat je neerviel op je knieën. En niet anders kon dan hem aanbidden en hem de eer bewijzen die hem toekomt. Zo vaak als we het hebben over aanbidding. Dan hebben we het over maniertjes en vormen. En dan zeg je misschien, ik hou niet zo van knielen. Daar krijg ik zere knieën van. Nee, dansen doe ik niet. Dat past niet zo bij mij. En die handen in de lucht, dat hoeft van mij allemaal niet. Maar op het moment dat je de glorie van Jezus ziet, dan kun je niet anders dan reageren met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, heel je lichaam, al je kracht. En Petrus, Johannes en Jacobus die vallen neer. Hun aanbidding aan God is een reactie van wat zij zien in Jezus. En oh, ik verlang zo naar een kerk. Waar het draait om Jezus alleen. Niet in de eerste plaats om wat hij doet in ons. Of wat hij geeft aan ons. Maar in de eerste plaats om wie hij is. Zijn glorie. Zijn heerlijkheid. En deze gebeurtenis is in zichzelf al glorieus. Maar het wordt nog indrukwekkender als we het bekijken in het licht van het Oude Testament. Want Jezus staat hier niet alleen. Hij staat hier met Mozes en Elia. En ik vraag me dan af, hoe wist Petrus dat het Mozes en Elia waren? Want ja, ze zien er toch allemaal hetzelfde uit. Grijze baarden, lange jurken. Het kon toch iedereen zijn uit het Oude Testament? Maar Petrus herkent Elia en Mozes. En waarom moesten juist deze twee mannen hier verschijnen? Waarom niet Adam of Noach? Waarom niet David? Of Mozes? Waarom niet Daniel of Jesaja? Waarom Mozes en Elia? Laten we daarna gaan kijken. Mozes en de wet, allereerst. Want deze hele gebeurtenis doet gelijk terugdenken aan Mozes. Ook Mozes ging een berg op met drie mannen. Ook Mozes werd daar omgeven door een wolk. En vanuit het dal zag die wolk eruit als een verterend vuur, wat nog eens de glorie en de heerlijkheid van God op dat moment onderschrijft. Ook Mozes hoorde de hoorbare stem van God. En ook Mozes was de enige die bleef staan toen God sprak, terwijl iedereen om hem heen als dood neerviel. En ook Mozes begon te stralen nadat hij de glorie van de Heer had aanschouwd. Als we kijken naar de verheerlijking op de berg, de verheerlijking van Jezus, dan kunnen we niet om het moment heen. Dat Jezus, dat Mozes de wet van God ontving. Want met Mozes op de berg begon het oude verbond. En ik heb hier wel eens vaker gesproken over het oude en het nieuwe verbond. Maar om nog even kort samen te vatten, wat is dat verbond? Het verbond is het hart van God. Het is altijd Gods verlangen geweest, vanaf het begin van de schepping tot nu en in alle eeuwigheid, om te wonen onder de mensen. Zijn verlangen is altijd geweest om een intieme relatie te hebben met jou. En niets kon God, onze Vader, stoppen om die relatie te bereiken met ons mensen. En daarom komt God bij Mozes. En via Mozes sluit hij een verbond. Een verbond tussen God en tussen mensen. En Gods deel in het verbond is zijn trouwe aanwezigheid. De belofte van zijn trouwe aanwezigheid. Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik zal onder jullie wonen en ik zal jullie zegenen. En in het oude verbond, want het verbond heeft twee partijen, werd er ook wat gevraagd van mensen. Namelijk om ons te houden aan zijn wet. Om zijn geboden, zijn bepalingen, zijn regels op te volgen. En in evangelisch Nederland hebben we vaak best wel moeite met de wet. We zijn heel bang voor wettisch denken. En wat er gebeurt is dat we eindeloze discussies kunnen houden over ethische thema's. En zoeken wat de grenzen zijn van de regels van God waar we ons in kunnen bewegen. En de wet functioneert vaak als een stok. Waarmee christenen anderen om de oren slaan. Zo erg dat vele mensen niet eens iets willen weten van God en zijn kerk. Terwijl andere christenen roepen dat we nu vrij zijn en dat het niks meer uitmaakt wat we nog doen. De focus op de wet, of die nou overgewaardeerd wordt of ondergewaardeerd, leidt er elke keer toe dat we niet raken wat Mozes wel ontving. Want voor Mozes was de wet alles behalve onaantrekkelijk. Waarom? Omdat Mozes wist wat de wet betekende. Hij kende het hart achter de wet. Hij wist waarom God die had ingevoerd. En het hart van God was zijn tegenwoordigheid onder mensen. En Mozes hield zoveel van zijn God. Er was niets liever dat hij wilde dat God zou zijn waar hij was. Mozes wilde alles wel doen om bij God te zijn. En als dit was wat God vroeg, dan zou hij dat doen. Dan zou hij daarin voorop gaan. Dan zou hij het volk daarin onderwijzen. Mozes werd overweldigd door de glorie en de heerlijkheid van God. En de wet was een teken van wie God is. Dus de wet van God is goed. De wet van God is glorieus. De wet van God is vol van de heerlijkheid van God. En Mozes ontvangt die wet. En wordt zo overweldigd. Dat zijn gezicht straalt. En hij straalt zo hevig. Dat de mensen hem niet eens kunnen aankijken omdat ze verblind worden. Door de glans over zijn gezicht. Hij moet een sluier dragen om zijn gezicht te bedekken. Maar de glans verdween weer. En de zonden werden niet minder, alleen maar duidelijker. En de afstand tussen God en mensen, die bleef. Jezus staat er met Mozes. Maar Jezus staat er ook met Elia. Elia, de profeet. Elia wordt in het Jodendom gezien als een van de allerbelangrijkste profeten. En de voornaamste functie van een profeet was om het volk, de mensen, te herinneren aan het verbond dat God had gesloten. Dus Elia wees steeds terug naar de wet van Mozes. En Elia leefde in een tijd onder de regering van koning Agas en zijn vrouw Isabel. En onder zijn regering had hij de tempel ontwijd. Hij had de altaren neergehaald. Hij had de profeten vermoord. Elia was de enige die nog over was. En hij was begonnen met het hele volk om afgoden te aanbidden. En God stuurt Elia. En Elia spreekt de woorden van God. En meerdere malen wordt zijn bediening kracht bijgezet doordat God vuur uit de hemel laat komen. En het is zo overweldigend, zo groot, dat grote groepen mensen zich omkeren, zich bekeren tot God. En ook het einde van Elia is spectaculair. Want Elia sterft niet. Elia wordt opgenomen in de hemel. Hij wordt gehaald door vurige hemelse paarden met wagen. En in een moment verdwijnt hij in de heerlijkheid van onze Schepper. Ook Elia kende vele momenten van heerlijkheid, van glorie, van God. Maar zijn woorden werden weer snel vergeten. En na hem kwamen nieuwe profeten. En elke generatie opnieuw keerden mensen zich af van God. En ze ontwijden die tempel opnieuw. En ze begonnen die afgoden weer te vereren. Ze keerden hun rug om naar God. Maar Gods passie, Gods verlangen om te wonen onder mensen, bleef hetzelfde. En het Oude Testament sluit dan af met de profeet Maleachi. En Maleachi spreekt de woorden van God. En die zegt: denk aan de wet van Mozes. Bijna het laatste vers van het Oude Testament. Denk aan de wet. Onthoud wat Mozes ons heeft geleerd. Hou daaraan vast. Want God heeft iets beters voor jullie. God wil zijn waar jij bent. God wil jou uitnodigen in zijn tegenwoordigheid. In zijn heerlijkheid. De wet van Mozes. Maar Maleachi wijst ook gelijk vooruit. En God spreekt door zijn mond. Ik zal opnieuw Elia zenden. En hij zal de dag des Heren aankondigen. Mozes en Elia. En Jezus. Petrus aanschouwt deze bijzondere gebeurtenis. En hij wil niets liever dan in dat moment blijven. Vaak wordt Petrus in dit gedeelte een beetje belachelijk gemaakt. Jezus verschijnt in zijn heerlijkheid. Elia en Mozes uit vroegere tijden zijn daar ineens. En waar denkt Petrus aan? Kamperen. En we snappen het niet. Maar ik denk dat Petrus juist iets heel diepst en heiligst proefde waar hij zo graag wilde blijven. Want op het moment dat het verbond van God klinkt en het verbond van God wordt gesloten met mensen, dan is daar heerlijkheid, dan is daar glorie, dan is daar grootsheid. En deze drie mannen, Mozes, Elia en Jezus, ze staan voor het verbond wat God wil hebben met ons. En Petrus wilde blijven in dat moment. Hij wilde alles wel doen. En als dat betekent dat hij tentjes moest opzetten om de heerlijkheid van God daar te houden, dan zou hij dat doen. Maar op het moment dat hij die woorden spreekt, komt die stralende wolk over hem. En daar klinkt de stem van de Vader. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En even plotseling als die stem kwam, verdwijnt hij ook weer. En Petrus, Johannes en Jacobus, die ingedoken op de grond liggen, die kijken omhoog en dan zien ze niemand dan Jezus alleen. Niemand dan Jezus alleen. Mozes en Elia, het oude verbond, is ten einde gekomen. Er staat niemand dan Jezus alleen. Het is alsof de Vader wil zeggen tegen Petrus: de heerlijkheid van mij, mijn glorie, ligt niet langer in het oude verbond. Het ligt in Jezus alleen. Hij is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Kijk en luister naar hem alleen. Je moet bij Jezus zijn. Je moet bij Jezus zijn. En bij niemand anders. Mozes en Elia, ze waren groot. Ze waren dienaren van de Allerhoogste Koning. Maar Jezus is veel meer dan een dienaar. Jezus is mijn Zoon, zegt de Vader. Hij en ik zijn één. Hij is van dezelfde natuur als ik ben. Hij is van mij. Er is niemand dan Jezus alleen. Elia wees de mensen op het oude verbond. Johannes de Doper wees de mensen op het nieuwe verbond. Mozes stond beeld voor het oude verbond. Maar Jezus is het verbond. Hij is de enige weg tot de Vader. Niemand kan bij hem komen dan door Jezus. Een nieuw verbond is gesloten in Jezus. En het deel van de Vader bleef hetzelfde. Zijn belofte van zijn trouwe aanwezigheid is nog steeds hetzelfde door alle eeuwen heen. Maar de voorwaarde dat wij door de wet konden naderen tot het verbond is vervuld in Jezus. En nu is het enige wat het verbond, wat God nog aan ons vraagt, is geloven in wie Jezus is. Geloven in Jezus wie hij zegt dat hij is. Geloven dat Jezus de Zoon van God is, bevestigd door zijn Vader. Vroeger stond de wet van God geschreven op steen. Maar nu is de geest van Jezus uitgestort in onze harten. Vroeger bedekte de wet van de zonde jouw hart. Maar nu is die bedekking door Jezus weggenomen. Vroeger stond zonde tussen God en mensen in. Maar nu staat er nog maar één ding, één persoon tussen God en mensen in. En dat is Jezus. Hij is de weg tot God. En dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Maar het kostte Jezus alles. Onze toegang tot de glorie en de heerlijkheid van God. Betekende vernedering voor Jezus. En waar het eerste verbond gesloten werd in heerlijkheid. En Mozes straalde van de glorie van God. Werd het tweede verbond gesloten in totale verlatenheid. In eenzaamheid. Waar Elia zijn aards bestaan eindigde. In een hemelspectakel van vurige wagen en paarden. Eindigde het aards bestaan van Jezus. Aan een bebloed kruis. Veracht. Bespot. Mishandeld. Vernederd. Vermoord. Het kostte Jezus veel. Om jou te brengen bij de Vader. Het kostte Jezus veel om het verlangen van zijn Vader te vervullen. Het kostte Jezus veel om jou te brengen in een intieme relatie met Hem. Het kostte Jezus veel. Het kostte Hem alles. Alles voor jou. En in dit moment, op die berg, wil de Vader nog één keer die bevestiging geven aan zijn Zoon. En we zien dezelfde woorden als bij de doop van Jezus. Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Maar Hij voegt hier nog drie woorden aan toe, die we niet horen bij zijn doop. En het is alsof de Vader niet alleen Jezus wil bevestigen, maar ook iets wil zeggen tegen de discipelen. Wil zeggen tegen jou, wil zeggen tegen mij. Hij zegt, dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde, luister naar Hem. Luister naar Hem. Waar het oude verbond zoveel vroeg, van onszelf. Eindeloze redenaties. Discussies. Waarin we gericht waren op onze eigen wijsheid en inzichten. Zegt de Vader nu, luister naar Hem. Luister naar Jezus. Je moet bij Hem zijn. Luister jij naar Hem? Of vind je je eigen wijsheid en inzichten belangrijker? Misschien heb je wel moeite om je over te geven aan Jezus. Om allerlei redenen. Luister naar Hem. Misschien worstel jij met de doop. En heb je goede redenaties om het niet te doen of uit te stellen. Luister naar Hem. Misschien moet je breken met een zonde waar je zoveel van houdt. En eigenlijk wil je er niet van af. Luister naar Hem. Misschien roept God jou in een bediening. Maar zorgt het bij jou voor angst. Luister naar Hem. Misschien leidt God jou in een richting. Maar komt jouw ziel in opstand. Luister naar hem. De geest van Jezus is in onze harten uitgestort. Zijn leven is in ons en Jezus vernieuwt ons van binnenuit. Hij wil onze harten maken tot een plek waar God heel dichtbij is. Dus luister naar hem. Waarom vecht je zo hard? Waarom doe je zo je best om vast te houden aan wat jou goed lijkt, aan wat jouw wijsheid lijkt? Waarom hou je zo vast aan je eigen inzichten, aan je eigen ideeën, aan je eigen redenatie? Als Jezus jou uitnodigt tot de heerlijkheid van God. De Vader spreekt. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Dus luister naar hem. En overal komen mensen bij Jezus. En ze zien hem in zijn heerlijkheid. En ze vallen op hun knieën neer. En ze verbergen hun gezicht. Omdat hij te heilig en te groot en te mooi is. En ergens is misschien wel de kern van al onze redenaties en al onze worstelingen. Angst. Omdat we ten diepste niet geloven dat wij het waard zijn. Dat wij het waard zijn om te komen in de glorie en de heerlijkheid van God. Maar dan zien we in vers 7. Dat Jezus dichterbij komt. Terwijl de discipelen zich verbergen onder hun armen, komt Jezus dichterbij. En hij raakt ze aan. En hij spreekt de woorden. Wees niet bang. Wees niet bang. Laat je angst los. Laat je eigen zekerheden en wijsheden los. Geef je over aan hem. Jezus is gekomen om alles nieuw te maken. Om een nieuw verbond te sluiten met ons. Het hart van de Vader is om te zijn bij jou. Om te leven in een intieme relatie met jou. Jezus is de enige weg. Hij leidt jou in de glorie van de Vader. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden en je mag erbij gaan staan. God van glorie. Hemelse Vader. We komen bij u. En Vader, allereerst willen we zeggen dat we zo vaak zo makkelijk met u omgaan. Zo weinig bewust van wie u bent. Zo weinig onder de indruk van uw glorie en uw heerlijkheid. Van uw majesteit. Zo vaak gaan we zo gemakkelijk om met uw verlangen om te leven met ons. Vader, we bidden op dit moment, laat uw glorie zien. Open de hemel voor ons. Overweldig uw kinderen met uw grootheid. Maak ons een kerk die aanbiddend is. Onder de indruk van uw glorie. U de plek gevende in onze levens. O Vader, u bent zo mooi. U bent zo heilig. U bent zo groot. Hoe kunnen wij bestaan in uw aanwezigheid? Maar u nodigt ons uit. En Jezus, we danken u voor wie u bent. En voor wat u deed. Jezus, nooit kunnen wij begrijpen hoeveel het u kostte om te hangen aan dat kruis voor onze zonden. Nooit kunnen we begrijpen hoeveel u van uw heerlijkheid en glorie af hebt gelegd om u te vernederen voor ons. Nooit kunnen we begrijpen wat het u kostte. Maar Jezus, we willen zeggen op dit moment, we ontvangen uw liefde. We ontvangen uw genade, we ontvangen uw offer. Geest van Jezus, doop ons in de naam van Jezus. Vernieuw ons van binnenuit. Schrijf uw wet in onze harten. Maak ons ware aanbidders, liefhebbers van uw naam. We willen leven voor u alleen. Jezus, we willen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Want u alleen bent wijs. U alleen bent goed. U alleen bent liefdevol. En u alleen bent machtig. En we komen hier en er zijn velen onder ons. Die een keuze moeten maken om te luisteren naar u. En niet meer naar onszelf. Mensen die worstelen met overgave aan u. Met de doop. Mensen die strijden met zonde. Mensen die zien dat hun huwelijk tussen de vingers glipt. Mensen die zien dat u ze roept, maar niet durven. Mensen die worden beheerst door angst. In de naam van Jezus bidden we, zet mensen vrij. In Jezus' naam, zet mensen vrij. En als jij vandaag weet dat jij moet luisteren naar Jezus, op een heel specifiek gebied in jouw leven, dat je weet dat je tot nu toe bent afgegaan op je eigen inzichten, in de plaats van dat je je hebt mee laten nemen door Jezus naar de glorie van de Vader. Als jij op dit moment wil zeggen tegen Jezus, ik luister naar u. Alle andere stemmen in mij moeten zwijgen. Ik luister naar u. En ik zal doen wat u van mij vraagt. Hoe gek, hoe raar het ook lijkt. Ik zal het doen. Want in alles, elke stap in mijn leven, zal ik u volgen. Als jij dat wil zeggen tegen Jezus op dit moment, wil je dan hoog je hand opsteken, zodat ik kan bidden voor jou. Jezus ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Misschien voel je die worsteling in je hart. En hoor je die andere stemmen. Kies ervoor om te luisteren naar Jezus alleen. Hij is de enige weg tot de Vader. Zijn er meer mensen? Steek dan je hand hoog op naar Jezus. Hij ziet jullie handen. Koning Jezus, ik kom bij u met al deze mensen. Uw kinderen, dank u wel dat u ze uitnodigt in de tegenwoordigheid. In de aanwezigheid van de Vader. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid. Heer, en u ziet waar deze mensen mee worstelen. In de naam van Jezus, angst verdwijnt. En in de naam van Jezus leggen we alle stemmen die andere dingen zeggen dan Jezus het zwijgen op. Jezus, verhoogt u uw naam in hun levens. Maak ze afhankelijk van u in overgave. En ik zegen jullie met de geest van Jezus. Hij woont in jullie en hij zal in jullie harten bewerken alles wat je nodig hebt. Zijn kracht, zijn genade en zijn liefde zijn gegeven aan jou. Wees gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Ik wil vragen of bidders naar het kruis willen lopen. We hebben dat van tevoren niet geregeld. Maar als jij vaker in deze gemeente voor mensen bidt, wil ik vragen om naar het kruis te gaan. En als jij net je hand hebt opgestoken, wil ik je vragen om tijdens de aanbidding zometeen naar het ministry team toe te lopen. En voor je te laten bidden. Om te bidden dat jij in alles gehoorzaam mag zijn aan Jezus. En de glorie van God zult beërven in jouw leven. Dus voel je vrij tijdens de aanbidding om daarheen te lopen. En voor de rest laten we Jezus en de Vader aanbidden met alles wat in ons is. In Jezus' naam. Amen.
Waar ik ook ga, u bent bij mij, geen seconde. Geef me met uw geest, zonder u.